Het was afhankelijk niet de bedoeling, gemeenten, om vanavond stil te staan bij dit deel van zondag 21. Het deel dat handelt over de woorden, wat gelooft gij, van de heilige algemene christelijke kerk. Als ik maar hard was gevolgd, ook in de achterliggende week, dan was de prediking vanavond waarschijnlijk gegaan over het slot van deze zondag. Wat gelooft gij van de vergeving van de zonde? Dat is niet alleen een prachtig onderwerp natuurlijk, om in te gaan op allerlei geestelijke vragen die leven rondom de vergeving van de zonde. Wanneer zijn je zonde vergeven? Hoe vergeeft God de zonde? Hoe weet je dat ook in je eigen leven? Wat voor uitwerking heeft dat dan? Wat is dat eigenlijk? De zekerheid van de vergeving van de zonde. Waar ben je dan eigenlijk zo zeker van? Allerlei andere vragen die ook leven onder ons. Zo merk ik, nu ik wat langer ook in uw midden mag verkeren. En er zijn ook vragen waar eigenlijk mijn hart wel naar uitgaat. Welke dienaar van het woord wil dat niet? Om daarin ook geestelijke leiding te geven. Om de schrift open te leggen. De vragen van ons hart te leggen naast het woord. Soms de pijnlijke ontdekking te doen dat onze vragen verkeerde vragen zijn. Dat is ook een zegen. Als God geen antwoord geeft, maar ons op onze nummer zet en laat zien dat dat een verkeerde vraag is, dat we daarmee hem en in het bijzonder de Heilige Geest geen recht doen, dat is ook een zegen. Maar goed, op enig moment in de achterliggende dagen, laat ik dat maar gewoon zo vertellen hoe dat gegaan is in de studeerkamer, kwam op een gegeven moment ook de vraag naar boven, waarom wil je eigenlijk dit deel van zondag 21 bepreken? Is het ook niet vluchtgedrag? Probeer je dan eigenlijk niet met een boog om de hete hangijzers heen te lopen? Juist als het gaat om het beleiden, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Woorden, laat ik het maar gewoon ook wat concreter gaan maken. Woorden me die bijvoorbeeld herinneren aan de eerste gemeente, een van de catechisatieavonden, het was met de oudere jeugd. Ik kwam binnen en ik kende de jongens nog niet goed genoeg, dus het eerste wat je probeert is hun namen te kennen. En ik zal nooit op het moment vergeten dat een van de jongeren tegen me zei, nou dominee, welkom in Kerkendam. Ik dacht eerst dat hij zich versprak, Werkendam, maar hij meende het, Kerkendam. Hij zegt, vertel het me maar eens. Waarom zijn er in ons dorp zoveel kerken? En welke kerk is de ware kerk? En achter die uitdagende vraag ontmoet ik in de loop van de jaren een jongere die eigenlijk worstelde met de vraag, wat is nu waar? Tweede gemeente, Urk. Binnen een straal van 50 vierkante meter, 6 verschillende kerkgebouwen. Ik ga ze niet allemaal voor u opnoemen. Sommigen onder u zijn wel eens op Urk geweest, ook op een zondag. Voor sommige mensen is het ook een uitje. Om bij dat oude dorpsdeel van zondag op Urk dan ook op zondag te gaan kijken naar al die stromen die daar door elkaar heen gaan. De ene naar dat gebouw, de volgende naar dat gebouw. Ik heb er ook wel eens huilend gelopen. Dat je om je heen kijkt en dan naar je toe komt. Dit hebben wij er nu van gemaakt. Schuld. En ik stip het vanavond maar één keer aan, gemeente. Zondag 21 in Sliedrecht Bethel. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Misschien was dat wel de reden waarom mijn eerste voorkeur naar het slot van deze zondag uitging. De vergeving van de zonde. En toch, u, jij en ik, we hebben misschien juist van nu en hier des te meer de troost van de Heidelbergen nodig. Met alle pijn die er leeft rondom de kerk, ook onder ons. De inzet van zondag 21 is hoog. Laten we maar even kijken, gemeenten. En als we dan gaan kijken naar deze zondag, vraag en antwoord 54, vergun me dat ik dat doe, dan wil ik toch eerst even dingen wat scherper neerzetten, ook in deze vraag. Dat heeft ook te maken met vertalen en onze Nederlandse taal. Er staat in onze vraag, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Woorden die elke zondagmiddag of avond klinken in het midden van een gemeente. We zijn nu eenmaal zo vertaald en daarom ook ingeburgerd. Als we teruggaan naar het oorspronkelijke, de taal waarin de apostolische geloofsbelijdenis geschreven is, Grieks en vervolgens Latijn, dan staat er toch iets anders. En dan staat het ook wat scherp. Dan staat er, en zo wil ik het ook vanavond maar in het begin eens gaan lezen, dan staat er de heilige katholieke kerk van Christus. Dat is toch iets anders dan christelijk. Je hebt een christelijke partij. Je hebt een christelijke vereniging. Je hebt een christelijke zangvereniging. Maar dat wil niet zeggen dat die partij en dat die vereniging en dat koor ook van Christus is. We hebben het dus vanavond niet over onze kerk, maar over de kerk van Christus. Het tweede wat opvalt trouwens in dit antwoord, en dat is hier in de Heidelberger Catechismus een beetje op de achtergrond gebleven, maar in de apostolische geloofsbelijdenis is dat ook een punt waar regelmatig over gestruikeld wordt. Misschien is je dat ook al eens opgevallen, jongelui, wanneer een ouderling het voorleest, de apostolische geloofsbelijdenis, is dat de één leest één algemene christelijke kerk en de andere leest een algemene christelijke kerk. Het is me al verschillende keren overkomen dat een ouderling dat ook vroeg, maar hoe moet ik dat nou lezen? Is het nou één of is het een? En eigenlijk als we alleen maar zo zouden kijken naar die vraag, dan zouden we moeten zeggen, het is misschien wat dat betreft volom het even. Als je de geloofsbelijdenis van Nicea leest in onze Nederlandse taal, dan wordt er heel nadrukkelijk gesproken over één kerk. En lees je de apostolische geloofsbelijdenis in onze Nederlandse taal, dan wordt er gesproken over een kerk. En toch, vergun me dat ik dat weer doe, gemeente, toch dreigen we met die vertaling de boot te missen. Het oorspronkelijke wil eigenlijk wat anders zeggen. Niet een, ook niet één, maar enig. De enige kerk. Waarmee dus zonder woorden wordt gezegd, er is naast deze ene kerk geen andere kerk. Enig in zijn soort, uniek in zijn gestalte, onvergelijkbaar met iets anders. Enig. Katholiek van Christus. Wat opvalt trouwens in de Heidelberger Catechismus, en dan begin ik samen met u naar het antwoord te kijken, is dat het antwoord niet begint met de praktijk van het kerkelijke leven. Daar was eigenlijk wel alle aanleiding toe om dat ook te doen. In de dagen dat de Heidelberger Catechismus geschreven werd, gebeurde er allemaal zo op en rondom en in de kerk. Denk alleen maar jongelui even aan die opkomst van de reformatie. Een beweging die de kerk van binnenuit wilde hervormen, terug wilde brengen naar de schrift. Wat op een gegeven moment met het machtswoord van de paus in Rome werd geblokt. Met als gevolg dat Luther en andere geestverwanten buiten de kerk kwamen te staan. Of, zoals het zelf beleden, de kerk voortzetten. Maar dan los van Rome. Je zou verwachten in de Heidelberger Catechismus dat er al een uitvoerige polemiek, een soort twist, wordt gevoerd tegen Rome tussen de regels door. Lees je dat ook wel inderdaad hier en daar, maar eigenlijk voert dat niet de boventoon in de Heidelberger Catechismus. Alsof er op dit moment, terwijl die strijd nog wordt gevoerd, in het heetst van de strijd, deze twee jonge predikanten die dit geschrift hebben geschreven, hun kans waarnemen en even heel nadrukkelijk zich afzetten tegen een andere kerk. Daar is ook geloof voor nodig. Om die toon niet aan te slaan. Men oriënteert zich op God. Ook in het beleiden van de kerk. En daarom begint het ook met het antwoord dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven verkoren heeft. De kerk begint dus bij God. God neemt het initiatief om mensen rondom zich zelf door woord en geest te verzamelen. De toon van zondag 21 is dus hooggestemd. Er wordt niet alleen beleden dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht, en dat geeft er meteen ook de breedte aan van de kerk van Christus, dat katholieke, dat algemene, je mag ook zeggen dat universele. Uit allerlei verschillende volkeren, talen en natie over het rond van de aarde verspreid, zeker vanaf Handelingen 2, wanneer de Pinkstergeest ook de muren tussen Israël en de volkeren radicaal doorbreekt en het woord de wereld ingaat, breidt het zich als een olievlek uit. Een beweging die nog niet is stilgehouden, maar doorgaat totdat uiteindelijk het woord het uiterste van deze wereld heeft bereikt. En Gods woord ook klinkt onder de volkeren op deze aarde. De kerk is van de Here. Dat betekent het woord kerk ook letterlijk. Zij die van de Here zijn. Er is dus niets van ons bij. Daar hebben wij ook helemaal niets in de melk te brokkelen. Dat kunnen wij dus ook niet zomaar even naar onze hand zetten. Of met een beroep op de tijd waarin wij leven, de kerk op een andere manier gaan inrichten. Het enige waartoe we toe geroepen zijn, is zitten aan de voeten van de Zoon van God en luisteren naar zijn stem. Er is nog iets wat opvalt. Het is niet alleen de Zoon van God die hier nadrukkelijk naar voren wordt geschoven in zondag 21. En je hoort daarin ook doorklinken het beleiden. Achter de Zoon staat de Vader. De Vader heeft dit toevertrouwd in de handen van zijn Zoon. Zoals de Heer Jezus dat ook beleidt in Johannes 17. Gij hebt mij hen gegeven, zij waren uw. Zoals hij dat ook beleidt in de kring van zijn discipelen, dat hij hen geheiligd heeft door het woord van God. En hen ook belooft dat hij voortdurend voor hen zal blijven bidden. Hij bidt niet voor de wereld, maar hij bidt voor degene die de Vader hem gegeven heeft. Achter de Zoon staat de Vader. En dat niet alleen, zondag 21 blikt ook vervolgens over de schouders van ons voorgeslacht heen, kijkt u maar even met me mee, terug de eeuwigheid in. Daar staat dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren heeft. Wanneer wij vanavond op zoek zijn naar troost, dan luistert het naar de Heidelberger Catechismus. Dan wil zondag 21 ons niet alleen bepalen bij Gods trouw in het verleden. Wat is de Heer ook getrouw geweest, ook in het midden van onze gemeente. Maar dan wil de Heidelberger Catechismus ons eerst brengen in de stilte van de eeuwigheid, in de Raad des Vredes. De kerk ligt verankerd in het hart van God. Heel Gods bestaan is verweven met het bestaan van zijn gemeente. Ik ben geneigd, gemeente, om nu even te stoppen. Om dat even op u, op jou en op mezelf te laten inwerken. Dat achter de kerk Gods verkiezend welbehagen, Gods eeuwige liefde schuil gaat. Dat zijn trouwens geen loze woorden. Of verklaart ook de toon waarmee de Heere spreekt in zijn woord in Oud en Nieuwe Testament over zijn gemeente. Ik doe maar gewoon wat dingen, willekeurig. Het is de Heere die zijn gemeente in het Oude Testament vergelijkt met een jonge vrouw. God trof haar aan de rand van de weg, zo beschrijft de profeet Ezechiël, wentelend in haar geboortebroed. Het was de Heere die in zijn innerlijke ontferming zich boog over de kleine. Hij wast, kleedde, voerde, omhing met sieraden. En haar uiteindelijk verkoor tot zijn vrouw. Meer dan eens in het Oude en Nieuwe Testament wordt de kerk vergeleken met de bruid. Denk aan de profeet Hosea. De vrouw van de Heere is het volk Israël. De bruid in het boek Openbaring. Thema in Jezus' gelijkenis als hij het heeft over de kerk. Bij voorkeur kiest Christus dan voor het beeld van de bruiloft. De bruidegom die in de nacht zijn bruid komt halen met die 10 dwaze maagd. De koninklijke bruiloft waar de zoon van de koning, onze vader, een feest krijgt. Gasten worden uitgenodigd om samen met deze koninklijke familie bijeen te zijn. Het Oude Testament vergelijkt de kerk vaak met een sieraad. Ik denk aan die ontroerende woorden die de Heere spreekt bij monden van Jesaja. Wanneer Israël of Sion zegt tegenover de Heere: mijn weg is voor de Heere verborgen, mijn recht gaat aan mijn God voorbij, is het de Heere die zegt: zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Psalm 48. We hebben het gezongen, we zullen het zo ook zingen. We hebben het gelezen. Hoe God in Psalm 48 en op verschillende andere liederen de schoonheid van Sion bezingt. En als je die psalm zo leest, jongelui, Psalm 48, en je probeert je dat even voor te stellen vanuit Gods oog. Sierlijkheid van Sion. God bezingt de schoonheid van deze stad. Klinkt in deze psalm ook zijn verkiezende en eeuwige liefde door. Je moet die psalm dan eens leggen naast het boek Koningen en Kronieken. Daar gaat het over dezelfde stad. Dan lees je dat in die stad de profeten worden vermoord. Dat net buiten de stad het dal van Hinnom is, waar de koningen hun eigen kinderen offeren. Het is de stad waar de tempel gesloten wordt door Manasse, die de priesters dwingt om over te gaan tot het occultisme of hij vermoordt. Hoe kan dat? Ziet God dat niet? Mag ik het maar eens menselijk zeggen, gemeente, heeft de Heer dan een blinde vlek op dat moment? Kijkt hij door de vingers. Psalm 48 aan de ene kant. Schoonheid van Sion. Haar pracht. En dan kom je aan de hand van Koningen, Kronieken in de werkelijkheid van Jeruzalem. Bloed vloeit door de straat. Stem van de profeet wordt gesmoord in zijn eigen bloed. Kinderen die geofferd worden aan de afgoden. Is dat misschien een gespletenheid in het Oude Testament? En ik wil die lijn toch even doortrekken naar het Nieuwe Testament en dan vervolgens naar ons. Kijk maar even met me mee. 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1. Je zou denken dat Paulus met twee benen op de grond staat. Hij heeft natuurlijk ook het nodige meegemaakt, al onderweg door het leven, ook in het kerkelijke erf. Ook in de omgang met collega's, die ruzie met Barnabas, dat liep ook niet zo mooi af. Die hoogoplopende discussie in Jeruzalem, waar Jacobus uiteindelijk moest opstaan en de knoop moest doorhakken. Aan de ene kant die vriendschap met Petrus, maar op enig moment als Paulus dan samen met Petrus in een eetzaal zit te eten met christenen uit de heiden en er komt een delegatie uit Jeruzalem binnen, wij zouden vandaag de dag zeggen een aantal zware broeders, springt Petrus overeind en rent direct naar een ander tafeltje waar kosher wordt gegeten en ter plekke springt Paulus dan overeind en aan publiek wijst hij Petrus dan op zijn plek. Bedunkt, Paulus heeft het nodige meegemaakt in het kerkelijke leven. Dit zijn dan de ogenschijnlijk onschuldige dingen. Maar in Korinthe, we zagen dat nog niet zo lang geleden, wat er allemaal huist in die gemeente. Nou, als u en ik de keus kregen om in Korinthe te kerken of op een andere plaats, dan kozen we allemaal voor een andere plaats. Je wilt niet dat je kinderen in de gemeente zitten waar mensen dronken aan het avondmaal zitten, of wel? Dan begint Paulus de brief aan Korinthe als volgt. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil van God. En Sosthenes, de broeder, waarschijnlijk is dat zijn secretaris. En de gemeente van God, die te Korinthe is, en dan denk je nu, pakt hij uit. Er staat aan de geheiligden in Christus Jezus. Aan de geroepen heiligen. Met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats. Bij de hun en onze Heere. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Even ter zake, denk bij dat woordje gemeente niet meteen, dat bedoelt Paulus dan een select gezelschap in Korinthe. Gods kinderen, nee, de hele gemeente, geroepen heilig. uitverkorene Gods. Ik wil maar gewoon een lijn trekken naar u. En ook naar mezelf. Ik preek vanavond ook gewoon voor mezelf, gemeente. Zeker als het gaat om het beleden van de kerk. En ik wil u en mezelf maar eerst de vraag stellen. Kijken wij vandaag de dag in 2017 ook zo naar de kerk? Vanuit de overtuiging die is van Christus. En ligt verankerd in het hart van de Vader. Geloven we dat? Of geloven we eerder pagina 2 van het Reformatorisch Dagblad? Al is de redactie heel terughoudend. Als het gaat om het vermelden van de schaduwzijde in het kerkelijke leven. Maar een goed verstaander heeft een half woord nodig. Geloven meteen die kennis die opbelt vanuit de landen. Moet je nou eens horen wat er in onze gemeente plaatsvindt. We praten vanuit datzelfde geloof ook even op diezelfde toon mee. Nou, bij ons is het ook wat. Dan komen de verhalen. Of geloven dat de kerk van Christus is. En dat die band zo diep ligt. Dat het alleen maar zonder woorden gezien kan worden op Golgotha. Daar waar hij zich stervend dood liefd voor zijn gemeente. Voor Petrus, Thomas, Johannes en Saulus van Tars, Timotheus. Ze horen bij hem. Waarom is dat zo belangrijk, gemeente? Deze insteek van Psalm 48. Die inzet in het Nieuwe Testament, vanwege de tijd laat ik het maar bij deze twee voorbeelden. We zouden meerdere voorbeelden kunnen noemen. Van 1 Korinthe 1. Als je die versen leest met de wetenschap wat er allemaal speelt in die gemeente, dan zou je denken, bij jezelf, Paulus, ben je even de weg kwijt. Of om het maar even negatief misschien te zeggen, smeer je hier met stroop. Probeer eens eerst de paaien daar in Korinthe en vervolgens stel je de dingen vlijmscherp aan de orde. Nee, dat Paulus de dingen aan de orde stelt in de gemeente van Korinthe is vanuit die diepe overtuiging. Die gemeente hoort bij de Here. En daarom klinkt dat appel ook zo zwaar in die gemeente om terug te keren tot de Heer. Wat maakt eigenlijk een gemeente? Tot een gemeente. Dat is een vraag die in 2017 steeds actueler wordt. Ben je kerk en gemeente, laat ik het maar gewoon concreet benoemen, wanneer je het allemaal eens bent met elkaar. Ben je kerk en gemeente wanneer je het fijn hebt met elkaar. Dat kan op verschillende manieren. De een vindt het fijn om wat langzamer te zingen.
Dan ga je rechtsaf. De andere vindt het fijn om niet alleen psalmen, maar ook gezangen te zingen. Nou, dan ga je linksaf. De derde vindt het fijn dat er ook speciale diensten zijn voor de jeugd. Kies je volgende afslag. Wat maakt nou in 2017 een gemeente tot een gemeente? Laten we maar even kijken naar zondag 21. En daarachter ga ik zo meteen terug naar het woord, ook voor onze jongeren. Daar staat, zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren heeft, door zijn geest en woord, in eenigheid van het ware geloof. Die woorden gemeente kunnen op twee manieren worden uitgelegd. Eerst maar is de verkeerde manier, in eenigheid van het ware geloof. Als we allemaal hetzelfde geloven, dan vormen we dus samen een gemeente. Ben jij het eens met mij, dan ben ik het eens met jou. Stichten we een gemeente, bombarderen we iemand tot de voorganger, een aantal mensen daaromheen, en dan gaan we kerkje spelen. Het doet me gewoon pijn om het zo neer te zetten. Maar ter rechter en ter linkerzijde zijn die voorbeelden gewoon aan te wijzen. Ik ga geen namen noemen. Op die manier lezen we die uitdrukking enigheid van het ware geloof heel persoonlijk in, heel subjectief in. We geloven allemaal hetzelfde. We bedoelen allemaal hetzelfde. We ervaren allemaal hetzelfde. En dus horen we bij elkaar. En zijn we gemeente. En dat bedoelt de catechismus nu net niet. Wat bedoelt de catechismus wel? Er staat in eenheid van het ware geloof. En met dat woord ware geloof bedoelt de catechismus niet de waarheid die ik in mijn hart ervaar, dat het dus zo waar is. Maar wat God mij voorhoudt en wat samengevat wordt in de belijdenisgeschrift. We zagen dat met die eerste preek die vooraf ging aan de serie over de Heidelbergse catechismus, ook vanuit Titus 1 vers 9. Dat juist in de brieven van Paulus die uitdrukking het ware geloof, het gezonde geloof, de gezonde geloof, juist dat zo sterk benadrukt. Het is het belijden van de gemeente. Niet dat waar wij met elkaar het over eens zijn. Maar wat Gods woord ons voorhoudt. En wat we samenvatten in de belijdenisgeschriften. Op een aantal momenten, gemeente, ook in het kerkelijke jaar, komt dat heel nadrukkelijk naar voren. Ik denk bijvoorbeeld rondom de doop. Maar heel concreet aan de ouders wordt gevraagd, niet alleen dat ze ervan overtuigd zijn dat in de kerk al hier Gods woord wordt verkondigd, maar dat dat woord ook samengevat wordt door de artikelen van het christelijke geloof, zo staat er in het doopsformulier, en daarmee wordt bedoeld de belijdenisgeschriften, of zij daar dus ook van harte achter staan. Voor die vaders en moeders in ons midden. Je hebt dus niet alleen belijdenis gedaan toen je er alleen stond, als jongere of misschien op wat latere leeftijd. Maar ook toen je één of andere maal bij doop ontstond, deed je opnieuw belijdenis. Je schaarde je van harte achter de belijdenisgeschrift. Die vraag werd ook heel concreet gesteld met het oog op de opvoeding van de kinderen. En dan komt dat andere moment, en als kind vond ik dat altijd heel merkwaardig. Tijdens de avondmaalszondag, dan was daar dat lange gebed, zo beleef je dat dan als kind voorafgaande aan de avondmaalsbediening. En dan kwam er in dat gebed op enig moment het Onze Vader. Als kind zat je dan in de kerkbank te luisteren, je dacht, nu volgt het woordje Amen. En dan ging het formulier door en je voelde dat aan en soms keek je even zo door de kiertjes en zag de ouderlingen nog staan. Dan gaat het formulier verder. Het welk wij met mond en hart belijden en dan volgt in het gebed de apostolische geloofsbelijdenis. Dat is een gouden greep geweest. waarmee wordt uitgesproken dat rondom de avondmaalstafel de eenheid van de gemeente. Zondag 21 zou zeggen de gemeenschap der heiligen niet alleen zichtbaar wordt in het sacrament van het avondmaal, maar voorafgaande daaraan ook biddend beleden wordt de eenheid van het ware geloof. Dat maakt een gemeente tot een gemeente. Schrift en belijdenis. Meer niet. Schrift en belijdenis. Hoe kun je dat nou herkennen? Dat de gemeente ook gemeente is volgens Gods woord. En na de belijdenis geschrift. Dat is niet alleen een vraag die je zelf moet afstellen als je gaat verhuizen. En je elders vestigt in het land. We leven in een tijd waar geen één kerkverband meer kan garanderen door het potje aan de muur dat ze de ware kerk zijn. Helaas is de verwarring in het kerkelijk leven zo groot geworden. Hoe kun je dat nou beoordelen? Het is niet alleen zondag 21, kijkt u maar even met me mee, die dat uitspreekt, waaraan die gemeente te herkennen is. Heel concreet, ik lees het antwoord maar even met u. Dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zijn gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord, de prediking. De enigheid van het ware geloof van het begin der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. En als we verder door de catechismus zullen gaan, dan zullen we ook zien dat rondom de sacramenten van doop en avondmaal die lijn teruggetrokken wordt naar de gemeente, als ook als die zondag over de bediening van de sleutelen van het koninkrijk, de prediking en censuur. Aan de hand van die drie dingen kun je toetsen of een kerk, een gemeente van de Here is. Prediking van het woord, bediening van de sacrament, zuivere bediening daarvan, en van de kerkelijke tucht. Ik draai het nu ook even om, gemeente. Het zijn alleen deze drie dingen die iemand het recht geven om van kerk te veranderen. Als het woord niet meer zuiver wordt bediend, de sacramenten dus ook niet meer zuiver worden bediend, en het gevolg daarvan, of vaak gaat dat eraan vooraf, de tucht ook niet meer zuiver wordt bediend, dan is het je roeping om eerst aan te kloppen bij de kerkraad. Het gesprek te zoeken. En als die volhardt in die weg, dan heeft de gemeente jou verlaat. Dat zijn de enige drie redenen. Daar hebben mensen ja op gezegd. Bij hun belijdenis doen. En op de zondag, als die geloofsbelijdenis klonk, in het midden van de gemeente. Doet gewoon pijn om dit te zeggen. Wanneer dat gebeurt, gemeente, als een gemeente op een gegeven moment dat loslaat, laat ik het zomaar zeggen, is die gemeente dan ten dode opgeschreven? Ik moest denken aan een predikant die in mijn jonge jaren heel veel indruk heeft gemaakt. De ouderen kennen hem denk ik wel, dat is dominee C.A. Tucker. Toen hervormpredikant, een groot schriftgeleerde. Als ze op vakantie gingen namen we zijn preken vaak ook mee. Ook een unieke man, ook in zijn persoonlijke omgang. Jarenlang heeft dominee Tucker in Epe gestaan, een dorpje op de Veluwe. En als je een klein beetje geïnteresseerd bent in de kerkgeschiedenis, dan kom je op een gegeven moment in de 18e eeuw die kerkraad van Epe ook tegen. Die sturen op hoge poten een brief naar die synode, omdat ze het er niet mee eens zijn dat in de Nederlands hervormde kerk het belijden van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest nog steeds wordt gehandhaafd. Dat heeft men in Epe afgezworen. Er heerst de vrijzinnigheid. Er is Jezus verworden tot een goed voorbeeld, net als Boeddha. En 100 jaar later klinkt daar een Bijbelse prediking. En zo zouden vanavond zeker vanuit de Veluwe, waar ik opgegroeid ben, heel veel voorbeelden te noemen zijn. Dat maant ons dus tot voorzichtigheid. De kerk is van Christus. En het kan inderdaad zo zijn dat in een plaats het woord niet meer klinkt. Zoals het ook kan zijn dat 100 jaar vooruit in de tijd, in datzelfde kerkgebouw en op diezelfde plaats, een bloeiende gemeente samenkomt rondom de prediking, de sacrament en de tucht. Je zegt nogal wat als je een kerk afschrijft. En dan zitten we eigenlijk in het hart van zondag 21, die troost waar we vanavond naar op zoek zijn. Het staat u zo ontroerend verwoord, gemeente. Ik wil dat toch even met u lezen. Er worden een aantal dingen gezegd van de Zoon van God. Die vergaat, die beschermt en die onderhoudt. Met andere woorden, als het erop aankomt, heeft de Heere ons niet eens nodig. Hey. Vergadert, beschermt en onderhoudt, zoals hij ook in zijn soevereiniteit zijn handen terug kan trekken van een plaatselijke gemeente. En waarom zou de Heere dat niet doen van onze gemeente? Zijn handen terugtrekken. Ons loslaat. Ontroert het ons vanavond niet dat de Heere dat in 2017 nog niet heeft gedaan? Dat Hij beschermt. Dat Hij beschut. Dat Hij vergadert. En dat Hij in alle rust gewoon doorgaat. We zitten bij de spits van deze zondag. Kijkt u maar even met me mee. Die laatste zin van zondag 21. Dan wordt er beleden dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Dat is allereerst een belijdenis, gemeente, waarin de troost doorklinkt. Dat ik daarvan een levend lidmaat ben. En eeuwig zal blijven. Je mag dankbaar zijn, jongelui, met de gemeente waarin de Heer je een plaats heeft gegeven. En dat is in jouw leven deze gemeente. Zoals het in het leven van klasgenoten, of vrienden of vriendinnen, een andere gemeente, een ander kerkverband is. Ik hoop dat je op school of in je vriendenkring nooit negatief spreekt over je gemeente. Er is niks van jou bij. Ook niet van deze dominee. Het is van de Heere. Ik hoop dat je ook trouw blijft aan je gemeente. Het is heel verleidelijk en ik proef dat ook juist onder onze jongeren in onze gemeente. Dat is voor mij nieuw. Dat je zomaar even ergens gaat buurten. En laat heel duidelijk zijn, Sliedrecht Bethel is in Bethel niet de enige gemeente waar Gods woord open gaat. Gelukkig niet. Dan kom je in een andere gemeente. Het ziet er net wat anders uit. Er wordt niet gewaarschuwd tegen televisie. Duren de diensten misschien net iets korter. Wordt niet de vinger gelegd bij social media. Dan gaat wel het woord open. En nogmaals, ik heb respect voor mijn medebroeders hier in het dorp. Maar ik wil even naar jou gaan zitten vanavond. Begint de kerk wat later. Zondagmorgen niet om 9:30. Het scheelt natuurlijk ook op zaterdagavond. Kun je wat langer blijven zitten. De kerk begint om 10:30 of 11:00. Kun je uitslapen. Het gaat wel over de gemeente van Christus. Die jij gebruikt om je eigen leventje te kunnen blijven leiden. En dat is gewoon een dubbel leven. Dan kun je gaan naar een andere kerk. Waar Gods woord wordt verkondigd. Maar ik wil die indringende vraag wel eens bij je neerleggen. Gaat de Heere dan ook mee? Naar die andere gemeente. Kun je dan ook je handen vouwen? En God zegen over jouw keus vragen. Is jouw weg dan ook in de gunst van de Heer? Als dit of andere dingen jouw motieven zijn, die niet die drie raken. De zuivere prediking, de bediening van de sacramenten en van de tucht. Ook daar werkt de Heer. Ook daar bekeert hij. Ook daar heeft hij zijn kinderen. Ik heb ze al op verschillende momenten ontmoet. Ook uit verschillende kerkverbanden in ons dorp. Je hebt dan een hartelijk, geestelijk, persoonlijk contact. Maar zou God jou daar bekeren? Als dit de motieven zijn achter jouw keus. Er wordt aan het slot gezegd dat ik daarvan een levend lidmaat ben. En in die uitdrukking klinkt iets door. De Heidelberger Catechismus bedoelt in de eerste plaats niet te zeggen, laat dat heel duidelijk zijn, dat er ook dode lidmaten zijn in deze kerk. Hier in zondag 21 gaat het over de kerk van Christus. Hij vergadert. Hij beschermt. Hij bewaart. Wat die slotwoorden wel willen zeggen, is om het maar heel eenvoudig zo uit te leggen, dat de belijdenis hier doorklinkt, dat ik in die kerk kan ademen. Leef. Het diepe besef dat buiten deze kerk van Christus de dood heerst. En met dat ik dat zo uitleg, gemeente, trekt er meteen een scheur dwars door onze gemeente heen. Er komt vanavond ook die hele indringende vraag naar u en naar mij toe. Wil ik hier opgezocht hier in Bethel onder de prediking van het evangelie. Dat woord en geest inbraken in je leven. Dat je leerde buigen onder de tucht van het woord. Het woord dat veroordeelt, dat aanklaagt, dat je de schuldbrief thuis bezorgt. maar ook het woord dat lokt, dat nodigt, dat trekt, dat vrij spreekt, dat heiligt, dat reinigt. Onder de prediking van het woord ook inderdaad hier, net als op andere plaatsen in Sliedrecht. Want God gaf jou deze plaats. De plek is waar je mag ademen. Leven in en van God. Nu zitten we eigenlijk op het terrein van de Heilige Geest. En dat is de laatste lijn vanavond in deze catechismus. Het slot van zondag 21 wil heel nadrukkelijk teruggrijpen naar zondag 20. Ik wil dat even met u lezen. Er staat: wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troost en bij mij eeuwiglijk blijven. Het slot van 20 is bijna identiek hetzelfde als het slot van 21. En zo wil als het ware de Heidelberger catechismus die heel nadrukkelijk bijeenhouden. Het is de persoon en het werk van de Heilige Geest dat juist in het vormen van Christus' gemeente zo sterk op de voorgrond staat. Al houdt hij zich op de achtergrond. Hij is de bruidswerver van Christus. Maar in het hart van Gods kinderen woont, werkt, vertroost en getuigt hij samen met het woord en met de geest dat ze kinderen van God zijn. Zo heeft de kerk dus toekomst. Bij mij eeuwiglijk blijf. Ik trek het nog één keer heel breed. Bij de kerk van Christus eeuwig blijven. Hij garandeert de toekomst. Hij garandeert een behouden thuiskomst. En hij staat er zelf voor in. En hebben we dat niet soms gezien? Dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Gode zij dank, de kerk is van Christus. Amen.